Het woord vanmiddag is God en Israël. En het subthema is het zegen- en vloekverbond. En voor degenen die dat willen, die kunnen openslaan Jeremia 16, vers 14 tot en met 16. Jeremia 16, vers 14 tot en met 16. Jeremia is misschien niet zo populaire of bekende profeet, maar voor mij is hij een van de grootste profeten van het Oude Testament. Hij is ontzettend groot. Als je kijkt wat hij heeft verricht in Gods kracht en hoe hij er praktisch alleen voor stond. En dan moet ik natuurlijk niet in Jesaja, dat lijkt erop, maar het Jeremia. Jeremia 16 vanaf vers 14. En God spreekt door Jeremia. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer, dat niet meer zal gezegd worden, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veel eer, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had. Zie, ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen, en daarna zal ik vele jagers ontbieden die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel en uit de rotskloven. Tot zover. Zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het noorderland en uit alle landen waarin hij hen heeft verdreven. Er zijn 5 krachtige argumenten ter onderbouwing van ons geloof die zichtbaar zijn in de stoffelijke, in de natuurlijke wereld. 5 argumenten die we kunnen zien in de stoffelijke, waarneembare wereld. Veel van het geloof is metafysisch, speelt zich af in een dimensie waar we nauwelijks zicht op hebben, maar die heel reëel is. We zien wel de effecten. Maar dit zijn 5 argumenten. En 1 daarvan is Israël. Het eerste argument is het argument van schepping en ontwerp. Als u naar uzelf kijkt in de spiegel, dan ziet u ontwerp. Als u in de medische encyclopedie kijkt, dan ziet u ontwerp. Wij weten dat onze nieren er zijn om ons bloed schoon te houden. En wij weten dat het hart dient als een pomp om het bloed door onze aderen te pompen. Nou, zonder de nieren gaan wij dood. En zonder de pomp leven we niet. Die 2 dingen, de nieren, zowel als het bloedvat, de bloedvaten, als de pomp en het bloed, met daarin zuurstof en bouwstof, moeten tegelijkertijd aanwezig zijn geweest om te kunnen leven. Het is ontwerp. En waar wij ook kijken, over de hele schepping, alles is ontwerp. De bij die van bloem naar bloem danst en die andere plant bevrucht, het is ontwerp. Alles is ontwerp. Fruit is ontwerp. Het fruit wordt niet gemaakt in een fabriek, het fruit reproduceert zichzelf. Als u zegt, daar ben ik het niet mee eens, be my guest. Dan is uw alternatief, jouw alternatief is doelloze atomen en willoze moleculen. Er is geen ander alternatief. Dus dat is het eerste argument. Ontwerp, schepping, doelmatigheid, zingeving. Zichtbaar voor een ieder, Romeinen 1. Tweede factor is de Bijbel. Een boek bevattende openbaringen, inzichten, woorden, noties van God. Die zo accuraat zijn dat je mond ervan openvalt als je weet waar je over praat. Of het is een boek vol toevalligheden. Duizenden toevalligheden die toevallig goed uitpakken. Derde argument, Israël als spreekbuis van God. Of een volk van fantasten. Er is geen andere mogelijkheid. Het is of een spreekbuis van God, of het is een volk van fantasten. Vierde argument, Jezus, Zoon van God, Verlosser, middelaar tussen God en mens, of overschatte dorpsgek, oplichter, of een bezetene die hulp nodig heeft. Hij heeft ons geen andere keus gelaten. En het vijfde argument is de werking van de Heilige Geest. Vandaag de dag worden miljoenen mensen wereldwijd veranderd door de werking van de Heilige Geest. En dat is alle eeuwen doorheen gegaan. De getuigenissen zijn legio. En niet een beetje verandering, gedragsverandering, conditionering, heropvoeding. Nee, totale verandering. Door de Heilige Geest. Of een placebo-effect. Maar ik ken geen placebo-effect dat zo effectief is als de Heilige Geest. Vraag. Wij gaan nadenken over het derde punt. Israël als spreekbuis van God. Als God bij machten is om Israël te verstrooien over de hele wereld, onder alle volken, waarom heeft hij hen dan niet gewoon in hun eigen land gelaten? Was dat niet veel makkelijker geweest? Wat was de reden dat het volk, de meesten weten het, ik hoop dat het voor velen een retorische vraag is, maar wat was de reden dat God Israël verstrooide? Nou, de reden is hierin gelegen, God had een zegen- en vloekverbond met Israël gesloten. En we kunnen dat lezen in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Waarin God Israël geweldige zegeningen belooft en voorspoedt als ze zich zullen houden aan zijn geboden, inzettingen, etc. Aan de andere kant zijn daar de vreselijke straffen en de vervloekingen. Dus ze kunnen kiezen tussen zegen op zegen op zegen en vervloekingen. En je zou denken, nou, dat is niet moeilijk. We houden ons aan Gods geboden, we houden ons aan zijn richtlijnen en dan krijgen we zegening op zegening. Maar het gebeurt niet. Het volk wordt verleid. Het volk dat wordt misleid. De profeten komen, maar er wordt niet geluisterd naar de profeten. Het is net in onze tijd. De profeten spreken namens God, ze spreken woorden van God. Mensen halen hun schouders op, God ziet er niet. Waar is God? God bestaat niet. Of God interesseert het niet. En dan is een van de straffen ballingschap. Als het volk wordt gewaarschuwd en nog een keer wordt gewaarschuwd en profeten worden gedood en er is onrecht en ongerechtigheid. En bedenk, ik zei het met het avondmaal, God is een heilig God, dan is het op een gegeven ogenblik genoeg. Het is genoeg. En denk erom, één kant van God is zijn volmaakte liefde, maar de andere kant van God is zijn rechtvaardige toorn. En die is nog erger als die van Satan, als het op straf aankomt. Satan is niks bij God vergeleken. En God kan toornen. En als hij toornt, dan doet hij dat terecht. Niet uit frustratie, niet omdat hij issues heeft, maar omdat hij heilig is en alle recht heeft om dat te doen. En waarom is God zo gefocust op het volk Israël? Dat komt omdat de rol van Israël is niet te overschatten. We kunnen Israëls rol niet overschatten. Israël is zo belangrijk. Want door Israël hebben we antwoorden op de existentiële vragen. Waar komt alles vandaan? Waarom is alles er? Wat is de mens? We hebben allemaal antwoorden op die vragen. Door Israël weten we dat er één God is en wie hij is. We weten de waarden en normen van God en die zijn goed. Als we ons aan die waarden en normen zouden houden, zou het volmaakt zijn. We weten van de zondeproblematiek. God heeft ons laten zien, mens, het probleem zit in jouzelf. Wijs niet naar de buurman, wijs niet naar de scheidsrechter, wijs niet naar de politiek. Kunnen allemaal ernaast zitten, maar het probleem zit ook in jou. En de Bijbel noemt het zonde. En als jij het blijft ontkennen, ga je gang. Daarmee los je het probleem niet op. Je kan een ziekte hebben die behandelbaar is, maar als jij dat niet wil en je ontkent die ziekte blijft wel in jou. Je kan het ontkennen. Je kan je hoofd wegdraaien, maar het blijft. En zoals met de zonde ook. Je kan zeggen, zonde is onzin. Dat dachten ze in de verlichting ook. We zijn intelligente mensen. Ons verstand gaat zegevieren. We zijn verlicht. We hebben de Bijbel niet nodig. Wat een onzin. We doen het zelf. Nou, we zijn 2 wereldoorlogen verder en 2 illusies armer. 1 illusie. Ons verstand doet het niet. Met mijn verstand weet ik heel goed hoe het moet. En heel veel mensen weten het. Maar er is een andere wet in ons. De wet van de zonde. Maar dat is een andere preek. Dus zie je hoe belangrijk Israël is. En uit Israël moest de Messias voortkomen. Dus ze mochten zich niet mengen met andere volken. Dan zouden ze opgaan in de volken. God is geen racist. God heeft niet gezegd, Israël, jullie Joden, jullie zijn superieur. Jullie zijn ver verheven boven, kijk maar in de Bijbel, dat is niet zo. Maar ze hadden wel een bijzondere rol. En ze hebben nog steeds een bijzondere plek in het plan van God. En daarom moest hij dit volk zo, ik zou bijna zeggen, hard aanpakken. Want als Israël als een stukje vuurwerk uit elkaar was geklapt en zich de Joden zich onder de volken hadden gemengd en waren opgegaan in de volken, was het hele openbaringsplan van God was in duigen gevallen. Kon hij weer opnieuw beginnen, maar dat heeft God voorkomen. Prijs God. Dus daar was het zegen en vloek verbond. En daarin, dat gaan we ook lezen nu, een van de gevolgen van zware ongehoorzaamheid en ongezeggelijkheid was dat God hen onder de volken zou verspreiden. En we gaan naar Leviticus, ik had het al genoemd, want God heeft het aangekondigd. Het kwam niet als een verrassing. God vertelt altijd eerst wat de gevolgen zijn als wij een bepaalde overtreding maken. Want God is niet een God van verrassingen. In die zin dat hij ons iedere keer op het verkeerde been zet of verrast. Leviticus 26 vanaf vers 14 tot en met 16. Nee, sorry, vers 33. Maar u zal ik onder de volken verstrooien en ik zal achter u het zwaard trekken en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Als Israël steeds blijft weigeren, als Israël onboetvaardig is, als Israël niet luistert, zelfs de profeten dood en stenigt, zegt God, dan gaat dit gebeuren. Je gaat in ballingschap. En je gaat niet alleen in ballingschap, dat is een vreselijke zaak, want Dat vonden slachtingen plaats en het was heel wreed. Want ze waren niet zo zachtzinnig vroeger en vandaag de dag trouwens ook niet. Dan gaan we naar Deuteronomium 28. Daar wordt het nog een keer duidelijk herhaald. En Mozes moet namens God dat verbond weer voorlezen. Dat houdt heel veel in. Ook de zegeningen, maar wij lezen nu alleen over ons onderwerp, Deuteronomium 28, vers 63 en 64. En daar staat, zoals de Heer er behagen in had om u wel te doen en u talrijk te maken, zo zal de Heer er behagen in hebben om u te gronden te richten en te verdelgen. En u zult weggerukt worden uit het land dat u in bezit gaat nemen. De Heere zal u verstrooien onder alle naties van het ene einde der aarde tot het andere. Zo. Kwam het als een verrassing, de ballingschap? Nee. God had het aangekondigd. Dit zijn de gevolgen. En alles wat God zegt, komt vroeg of laat uit. Alles komt uit. Maar niet alleen het zegen- en vloekverbond kwam uit, maar ook de profetie van Jeremia. Want Jeremia had aangekondigd dat God zijn volk weer zal vergaderen uit alle volken. Dat hij ze thuis zal brengen van alle naties. En in 1948 is dat gebeurd, onder andere met de terugkeer van de Joden in de staat Israël. Maar daarmee is het verhaal nog niet af, want nog steeds maken Joden Aliyah. Van over heel de wereld komen ze. En er zijn heel veel christelijke organisaties die hen helpen die de reizen betalen vanuit de Oostbloklanden waar mensen niet bemiddeld zijn, dat ze terug kunnen keren naar Israël. Dat zijn de vissers. En dat zijn mensen die met goede bedoelingen de Joden terugbrengen naar het land. Maar er komen ook jagers. En wie zijn de jagers? Dat zijn de antisemitisten, dat zijn de Jodenhaters, die hen zo vervolgen dat de Joden vluchten naar hun eigen land. Helaas zijn die er ook. En beide zullen een rol spelen. Eerst zullen de vissers er zijn, die zullen met goede bedoelingen uit liefde het volk terugbrengen waar ze thuis horen. En dan komen de mensen van het kaliber wat we vroeger de nazi's noemden, die opereren in dezelfde geest. Denk erom, je hoeft geen nazi te zijn om door de machten van de duisternis gebruikt te worden. Hoeveel weten dat een groot deel van de nazi-top occultisten waren? Hoeveel weten het? Het waren occulten, occultisten. Ze hadden connecties met spirits, met de wereld van Satan. En wat wordt er van Satan gezegd? Hij is een dief. Hij is gekomen, zegt Jezus, om te stelen, te slachten en te verdelgen. En aan wie heeft Satan een hekel? Aan de mens. Waarom? Omdat hij hem aan God doet denken. Wij zijn gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Hij kan God niet raken, dus hij probeert de mens te raken. Maar hij is geest. Hij heeft lichamen nodig. En onnozele mensen die hij kan manipuleren. En die demonenkliek kan manipuleren. En dat verklaart voor een groot deel de Holocaust. Want Hitler was bezeten. Zwaar bezeten. En Satan heeft een hekel aan mensen in het algemeen. Maar in het bijzonder aan Joden en aan christenen. Want dat zijn mensen die in een bepaalde relatie ten opzichte van God staan. Daarom is er zo'n christenvervolging. Maar dat komt niet op televisie. Miljoenen christenen worden vervolgd en worden bedreigd en hun leven staan op het spel. Maar dat wordt niet uitgezonden. Want die machten beheersen ook voor een deel de media. Niet dat de mensen dat weten, de magnaten, nee hoor. En wat krijg je in beeld? Als er een vlag verbrand wordt door 50 mensen die een vlag verbranden of een pop, dat wordt groots in beeld gebracht. Maar dat er miljoenen mensen vervolgd worden, komt niet in het nieuws. Maar goed, ik wijk af en dat mag niet. Maar dit kan geen kwaad, deze kennis. Weet u, God is een God van recht en gerechtigheid. Niet van corruptie. Dus wie God dient, zal handelen in recht en in gerechtigheid. In 48 kwamen ze terug. En nu zijn er mensen die zeggen, nee, dat is veel te ver vooruitgedacht. Die terugkeer en de woorden van Jeremia slaan alleen op de Babylonische ballingschap. Daar gaat het over. Maar dat staat er niet, want Jeremia zegt, of God liever gezegd, spreekt door Jeremia, ik zal ze terugbrengen uit het noorderland, maar hij zegt, maar ook uit alle landen waaronder ik hen verstrooid heb. Nou, Babylon was heel groot, maar Babylon was niet alle landen. En om de Bijbel goed te verstaan, moeten we de macrostructuur van de Bijbel kennen. Want heel veel mensen die pakken een stukje of een hoofdstukje of een boek of een pericoop uit de Bijbel en gaan daar een hele leer op baseren. Daarom krijg je van die rare stromingen, omdat mensen niet het hele verhaal kennen. En daarom heb je zoveel gemeenten en zoveel stromingen, het is eigenlijk te gek voor woorden, en zoveel secten. En dat is ook de kracht van de prosperity preaching. Ze halen teksten uit hun verband en zo worden mensen gemanipuleerd. Jezus zou tegen de fariseeën zeggen, jullie dwalen, want je kent de schrift niet, noch de kracht van God. Maar dat zou hij ook tegen een hele hoop christenen kunnen zeggen. En misschien ook wel soms tegen ons. Nee, het gaat om de terugkeer van 1948. Want sla met mij op Lucas 21 als je dat wil. Lucas 21, vers 20 tot 24, dat zijn de reden over de laatste dingen. En daarom zeg ik, zorg dat je die macrostructuur kent van de Bijbel. Lucas 21. En de discipelen hebben gezegd, die wijze Jezus, dat zie je in Matthäus en in Marcus, die zijn helemaal onder de indruk van de tempel. En het is ook indrukwekkend hoor. Weet je hoe groot de muren van de tempel waren? Die kwamen misschien tot die rand, sommige stenen. En die waren 1,5 meter dik. Dat was een steen van het tempelcomplex. Dus die discipelen waren terecht helemaal onder de indruk. En die zeiden, meester, moet u eens kijken. Tjonge, wat een stenen, wat een En toen zei Jezus, zie je dat niet? Zie je het alles? Er blijft geen steen op de ander. En dan stellen ze 3 vragen. En 1 van die vragen is, wanneer wordt die tempel verwoest? En dan gaat Jezus zijn reden houden. En we gaan een stukje eruit lezen, niet alles, een stukje, vanaf vers 20. En Jezus is aan het woord. En dan heeft hij het over de omsingeling van Jeruzalem. Nou, zodra u nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Let op, dat gaat over de Joodse situatie hoor. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, dat is Jeruzalem, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnen gaan, want dit zijn de dagen van vergelding waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal een grote nood zijn over het land en toren over dit volk. Hoor je goed, wat staat hier? Dit volk, dit is niet de wereld, dit is Israël, dit zijn de Joden. Er komt nog een grote verdrukking en een hele hoop ellende, maar dat is een andere preek. Over dit volk, en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Dus de Joden worden weggevoerd onder alle heidenen. Ze worden verstrooid. En dit zei Jezus eeuwen na de profetie van Jeremia en na de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Hier gaat het over de verstrooiing. En in 48 hebben we een profetie zien vervuld worden met de terugkeer van Joden en de staat Israël. Het woord van God klopt altijd, vroeg of laat. En ja, het is te triest voor woorden, maar vaak zie je zogenaamde mensen met wetenschappelijke status die heel stellig dingen beweren. Onder andere bekende archeologen. En ze hebben gezegd, Lucas zat er op zoveel punten naast. Die haven heeft nooit bestaan. Die titels kenden ze niet bij de Romeinen. En zo hadden ze een hele waslijst. En mensen trapten erin. En die dachten, oh, de archeologen, die zullen het wel weten. Want ze hebben zo'n grote bril op hun hoofd. En ze kijken heel serieus. En het zijn professors. Maar mensen vergeten dat er ook professoren zijn die precies het tegenovergestelde beweren en die geloven in de Bijbel. Maar om op Lucas terug te komen, door de decennia heen, heeft de archeologie Lucas op alle punten gerehabiliteerd. Maar het kwaad was al geschied. Wij hebben een interview met Jennifer, een archeologe die heeft gewerkt onder Finkelstein, Israël Finkelstein. Israël Finkelstein, vanuit veronderstellingen, niet vanuit wetenschap, heeft dingen geponeerd, heeft het geloof van duizenden afgebroken. Want ze dachten, hij is een archeoloog, hij moet het wel weten. Maar hij weet niks. Ja, hij weet wel iets, moet niet doorslaan. Maar hij heeft het geloof afgebroken van een hele hoop mensen. Terwijl de Bijbel bevestigt keer op keer weer gelijk te hebben. Ze hebben gelachen om het volk, de Hethieten. De Hethieten hebben nooit bestaan. De Bijbel schrijft erover. Nou, ze hebben het rijk van de Hethieten gevonden. Een gigantisch groot rijk. De Bijbel bewijst telkens weer dat hij gelijk heeft. Oh, die Joden hebben afgedaan. Wij zijn het geestelijke Israël. Ja, maar de profeten, zeiden sommige theologen. Ah nee, die hebben zich vergist. En zo moet je, dat moet je anders lezen. Nee, in 48 kwam het uit. Twijfel niet aan de Bijbel. Laat je niet intimideren. We wonen vlak bij Amsterdam. Krijg iets van die Amsterdamse lef. Ik wil niet zeggen bluf, want dat is niet geestelijk. Lef. Durf te zeggen, al ben je 100 keer afgestudeerd, kom met argumenten en overtuig mij op basis van inhoud en niet vanuit vooronderstellingen en waasgeleuter. Mensen zijn geïntimideerd, broeder Paul. De ene expert zegt stellig tisseu En de ander zegt precies het tegenovergestelde. En ze zijn allebei deskundig. Ik zei laatst tegen Paul over de macro-evolutionisten. Dan kijk je naar een documentaire op televisie en dan staat er, en dan hoor je dit. 200 miljoen jaar geleden, het kan ook 400 miljoen jaar geleden zijn. Hoor je wat hier gezegd wordt? En dat hoor je vaak, hè? 200 miljoen jaar geleden, het kan ook 400 miljoen jaar geleden zijn. Wat zegt dat? We weten niet wanneer het plaatsvond. Kun je iets voorstellen bij een miljoen jaar geleden, Peter? Nee, toch? We zijn wel grijs een beetje, maar dat... Kun je iets voorstellen bij een miljoen jaar? Dat is moeilijk, hoor. 1000 jaar is al... Nou ja, goed. Dat kan nog. Maar een miljoen? Laat staan een miljard. Laat staan 3,8 miljard. Maar ik wijk weer af. De Bijbel heeft altijd gelijk. Jezus zei, de tempel wordt vernietigd. Er blijft geen steen op de ander. En dan moet je niet wijs zijn en zeggen, ja, maar de klaagmuur, die staat er nog. De klaagmuur maakte geen deel uit van de tempel. Wel van het tempelcomplex, maar het was niet de tempel. De tempel stond verderop. Dus het was een gigantisch groot complex. Maar de tempel zelf, er is geen steen op de ander gelaten. Nou, de Joden zijn inderdaad verspreid onder de volken. Maar is het niet opmerkelijk dat ze toen ze na 19 eeuwen terugkeerden, dat je nog duidelijk kon zien, ja, dat zijn Joodse mensen. Ze komen vanuit de hele wereld terug. Ze zijn niet opgegaan in de volken. Is een wonder. Bijna 2000 jaar lang zijn ze wel verspreid in Europa, in Amerika, in overal. Maar ze zijn Joods gebleven. Prijs God daarvoor, want God heeft een plan met Israël. En in 48 keerden ze terug. En iedere keer kun je weer zeggen, ja, maar dat is toeval. Ja, maar het is toeval. Ja, ik ben ook toeval. Dat ik hier sta heb ik te danken aan doelloze atomen en willoze moleculen. Het is toeval. Ja, de Bijbel heeft heel vaak gelijk, maar het is toeval. Ja, de profetieën lijken profetieën, maar het zijn geen profetieën. Het is toeval. Ja. Oké. Okay. Be my guest. Maar in 1948 hebben wij een begin gezien. Maar het gaat verder. Israël is nooit door God afgeschreven. Nooit. Joden hebben het zwaar gehad. Ook omdat de kerk, een deel van de kerk, een verkeerd deel, religieuze, onnozele, nou, het is nog te mild gezegd, blinde wegwijzers, hebben Joden vervolgd. Het is een schande in de kerkgeschiedenis. Het is een grove, gore schande. En we moeten nog... En het is niet voldoende als kerk dat wij dat beleiden, hoewel wij er zelf niet echt schuld aan hebben. En gelukkig zijn er grote uitzonderingen geweest. Maar vandaag de dag zullen we voor onze Joodse vrienden moeten opkomen. Ik wil niet zeggen dat we alles goed moeten praten wat ze doen. Wat fout is, is fout. Dat geldt ook voor ons. Want ze zijn net zo onvolmaakt als wij. Maar wij zijn moreel verplicht voor ze op te komen. Waarom? Omdat de hele wereld, of een groot deel van de wereld, ze in de steek laat. Doet de wereld dat expres? Nee. Nee. De resoluties van de Verenigde Naties. Moet je eens kijken hoeveel er tegen Israël gaan. Hele genocide vindt er plaats. Er wordt nauwelijks melding van gemaakt. Maar Israël is de steen des aanstoots, zegt de Bijbel. In de eindtijd zullen de volken proberen Jeruzalem op te tillen. Ze zullen zich allemaal vergrijpen. Ze zullen zich allemaal vertillen. Waarom? Wie is de overste van deze wereld? Satan. Ja, maar hij bestaat niet. Nou, oké, dan bestaat hij niet. Hij bestaat wel degelijk. En zijn demonenkliek. En daarom zien we gewoon die dingen gebeuren. Een hele hoop mensen hebben geen idee, maar ze staan in dienst van de vijand. Ze weten het niet. Ze weten niet eens dat ze door demonen gemanipuleerd worden of zelfs bezet zijn. Ze weten het niet. Gaat helemaal buitensom, maar ze worden wel misbruikt. Ze zijn puppets on a string. Nou, de Joden, ik heb hier gezegd, de rol van Israël zal niet uitgespeeld raken. Want de zegen van Abraham is weliswaar tot ons gekomen, hè? Dat God tegen Abraham zei, Abraham, in jouw nageslacht zullen alle geslachten van de wereld gezegend worden, alle volken, natieën. Nou, ik ben een voorbeeld daarvan. Ik ben gezegend. Door het nageslacht van Abraham. U ook. Kijkers thuis, livestream, jullie zijn ook gezegend. Als je christen bent, ben je gezegend. Want het heil is uit de Joden, door Jezus. Het is tot ons gekomen. Maar ook de Joden hebben een toekomst bij God. En er zal een grote omkeer komen. En vooral bij de fysieke, zichtbare terugkeer van Jezus. Dat gaan we nog lezen. Het is een beetje lang een preek, mensen, maar ja, zo gaat het soms. Zacharia. En dan lezen we Zacharia 12, vers 10... En daar spreekt God door de profeet Zacharia. Zacharia en Haggai die traden op na de ballingschap. En dit zegt God over het huis van David. David wordt ook ontkend. Hè? David is een mythe. David heeft nooit bestaan. Wel ja, zo lust ik er nog wel een paar. Maar God zegt, want die houdt wel rekening met het huis van David. En dan zegt God in vers 10 van Zacharia 12... Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Dus God gaat de geest van genade uitstorten over Israël. Is eigenlijk al gebeurd met handelingen. Dan zullen zij hem zien. En hij komt met de wolken, zegt Daniel. Ze zullen hem zien. En wat zien ze voor bijzonders aan die hem? Die man is doorstoken. En omdat ze zien dat hij doorstoken is, weten zij, ik zou bijna zeggen, donders goed wie het is. En dan ontdekken ze, hij was dus toch de Messias. Want er is er maar één doorstoken. En ze zullen zo kapot zijn van hun vergissing, dat ze leed dragen als was het dat hun enige geboren kind was overleden. Zo verschrikkelijk verdriet. Maar ze zullen het zien. Ze zullen hem zien. En dan komen massaal Joden tot geloof, massaal. En ze weten ook, dan zullen ze ook zien dat in Jesaja 53... Dat zullen ze zien waarom hij doorstoken is. Om onze overtredingen, zegt Jesaja, werd hij doorboord. Psalm 22. Mijn handen en voeten zijn doorboord, zegt David in de geest. Ze zullen de doorstokenen zien. Oké, voordat jullie in slaap vallen, nog twee versen. Israël zal nooit afgedaan hebben. We gaan naar Jeremia terug, 31 vers 7 tot en met 10. Jeremia 37 en dan lees ik vanaf vers 7 tot en met 10. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Zo zult u zeggen tot de koning van Juda, die u tot mij gezonden hebt. Ach, kijk nou toch, Jan. Jeremia 31. Ik zit er maar 6 naast, 6 hoofdstukken. Ik denk, ik lees hier iets, dat komt mij niet bekend voor. Oké, niemand is volmaakt. Jeremia 31 vanaf vers 7. Want zo zegt de Heer, jubel van vreugde over Jacob, juicht om het hoofd van de volken, verkondigt, looft en zegt, de Heer heeft zijn volk verlost, het overblijfsel, de remnant, zeggen de Engelsen, van Israël. Zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde, onder hen blinden, lammen, zwangeren en barenden, tezamen. In een grote schare zullen zij hierheen terugkeren, onder geween zullen ze komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoor het woord van de Heere, o volken, verkondig het in verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Is het gebeurd? Het is gebeurd in 48. Is het al klaar? Nee, het gaat nog steeds door. Het gaat naar een climax. En dan lezen we vers 35 tot 37 tot slot. Zo zegt de Heere die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen. Zijn naam is Heere der Heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord van de Heer, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Heer, als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord van de Heer. Dus met andere woorden, als wij alle sterren zo'n beetje in kaart kunnen brengen en de afstanden kunnen bepalen en kunnen verklaren hoe het zit, dan verwerpt God Israël om hun zonde. Dus wanneer verwerpt God Israël? Nooit. Nooit. Want hij heeft een verbond met Abraham, Isaac en Jacob gesloten. En het volk heeft te veel geleden, ook onnodig, door de kerk, door een deel van de kerk. Onnodig. En daarom hebben wij een morele verplichting. We hebben twee morele verplichtingen. Het heil is uit de Joden. Jezus is uit de Joden. We hebben God leren kennen door dit volk. Het is het volk van het boek. En de andere morele verplichting is, omdat we als kerk weggekeken hebben, een groot deel van de kerk. En gekke theologie hebben ontwikkeld, dat wij het geestelijke Israël wel zouden zijn, terwijl we tegen onze natuur op de edele olijf zijn geënt. Hebben wij een morele verplichting om nu solidair met ze te zijn? Hebben we. Hebben we. En dat betekent niet dat we alles vergoelijken, maar we hebben die morele verplichting. En laten we daar niet voor terugdeinzen, laten we daar niet bang voor zijn. Want God is met ons. En ik wil afronden met gebed en een stukje verootmoediging. Vader in de hemel, we hebben gesproken over uw volk Israël. En Israël is uw wonder, het zijn veel wonderen, maar Israël, je kunt er niet omheen. En we weten wat er gebeurd is in de geschiedenis, heren. We weten hoe de grootste, wij zouden zeggen psychopaten, heren, het op uw volk hebben gemunt. En hoe de wereld ruimte gaf en hoe ook de zonde ruimte gaf, de zonde van de mens, om de machten van de duisternis vrij spel te geven. Maar wij kunnen niet alles afschuiven, Heer. Op de demonische dimensie. Wij zijn mensen met een eigen verantwoordelijkheid. En daarom, Heer, belijden wij schuld voor uw aangezicht. Niet alleen onze persoonlijke schuld, want die zal hopelijk meevallen. Maar de schuld van de kerk door de eeuwen heen. Waarin we verzaakt hebben solidair te zijn. Waarin we ons arrogant hebben opgesteld. In verkeerde hoogmoed, niet in de gezindheid van Jezus. Vader, zegen het erfdeel van Abraham, Isaac en Jacob. Breng hen terug naar het land. Maak dat we solidair zijn zonder andere mensen tekort te doen. Heren, dank u wel voor dit volk. Behoed en bewaar het, heren, tegen alle fanatici en tegen alle kwaad. Want de machten, heren, hebben het op hen voorzien, zoals u beter weet dan wij. Amen.